Misschien herinneren we ons nog de gelijkenis van de verloren zoon. In Lucas 15 hebben we daarover gelezen gehad. En die gelijkenis hebben we toen ingezet gehad met de woorden van vers 1 en 2. En in Lucas 15, 1 en 2, daar lezen wij: al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen, om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dit zijn de inleidende woorden waarop Jezus de gelijkenis van het verloren schaap gaat spreken. En daarna spreekt hij de gelijkenis van de verloren schelling. En we zullen vandaag in het bijzonder stilstaan bij de gelijkenis van het verloren schaap, want de gelijkenis van de verloren schelling, die maakt hetzelfde punt. Dus dezelfde conclusie kunnen we uit beide gelijkenissen trekken. Dus laten we ook vandaag stilstaan bij wat Jezus ons wil leren met zijn gelijkenissen. Wat zijn onderwijs is, wat de les voor ons is in ons leven, welke conclusies wij kunnen trekken uit die woorden. En laten we dan ook, als we die woorden hebben gehoord en we begrijpen ze, we hebben ze onderzocht, laten we ze ook toepassen in onze levens. Laten we bij die leer blijven, opdat wij daardoor in de Vader en in de Zoon mogen blijven. Dirk heeft juist wat dingen gelezen in Romeinen, hoofdstuk 13. En we hebben daar gezien in vers 12 dat wij de werken van de duisternis behoren af te leggen. En dat wij de wapenen van het licht moeten aandoen. En dan hebben we gelezen in vers 13 van hoofdstuk 13. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heere Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Nu, als wij lezen in Lucas 15 dat Jezus met tollenaars en zondaars aan de tafel zat, dat hij at met hen, dat deze mensen het verlangen hadden om tot hen te komen, wat stellen wij ons daar dan bij voor? Als de fariseeën en de tollenaars dat beeld daar zagen, dan zeiden ze tegen Jezus: ah, je ziet hem hier doen. Hij ontvangt zondaars, hij ontvangt tollenaars en hij eet met hen. Dus zij zagen dat als een provocatie. Zij beschuldigden Jezus ervan dat hij dat deed. En waarom was dat? Wel, de tollenaars, dat waren veelal Joden die belastingen inden voor de Romeinse bezetter. En wat deden die mensen vaak? Die inden veel meer als dat ze moesten. En ze hielden dat voor zichzelf. Het waren zakkenvullers. En de fariseeën en de wetgeleerden beschouwden deze mensen als landverraders. Want hoe konden zij dat doen? En dan wordt een andere groep ook gemeld, namelijk de zondaren. Namelijk zij die uit de synagoge waren verbannen. Zij die door de Joodse leiders werden bestempeld als zondaars en daar mocht jij niet mee omgaan. Die zijn het niet waard om mee om te gaan. En hier zeggen ze: kijk Jezus. In Lucas 7 vers 35 zeggen ze dat. Jezus, dat is een vriend van zondaren en van tollenaars. En er is altijd al, in het Nieuwe Testament zie je dat er een grote controverse is. Voor een Joden om omgang te hebben met niet-Joden. We herinneren ons wanneer Cornelius christen wordt. En in de gebeurtenis van dat hele verhaal zien we dat als Petrus terug in Jeruzalem komt, dat de Joden hem het kwalijk nemen dat hij in het huis van een niet-Jood is gegaan. En daar komt een twist over, daar komt een discussie over. We zien later, in Galaten 2, laten we daar heel even naartoe gaan, dat er een discussie komt tussen Petrus en Paulus. Twee apostelen die een meningsverschil hebben. Waarover was dat in Galaten 2, vers 11? Ik zal het even lezen, als we het nog niet hebben, volg dan gewoon mee. Maar toen Kefas, dat is Petrus, de Antiochië gekomen was, zegt Paulus, heb ik mij openlijk tegen hem verzet. Waarom? Omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Dus hier was Petrus bij niet-Joodse christenen in Antiochië. En hij at met hen, hij zat met hen aan tafel, hij deelde alles met hen, hij had hen aanvaard als broeders. En toen kwamen er Joodse christenen van de, zoals het zegt, uit de kring van Jacobus. En die komen ook te Antiochië. En wat doet Petrus? Hij zondert zich af uit vrees voor die Joodse christenen, voor de besnedenen. En wat zien we in vers 13? En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door een huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, want wat deed Petrus? Tegen het Joodse gebruik in, hij at met de heidenen. Hij deelde de tafel met de heidenen. Wat Paulus zegt tegen hem, als gij een Jood zijt en gij leeft zelf naar heidens gebruik en niet naar Joods gebruik, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Want wat zou het gevolg zijn? Als Petrus zich afzonderde en met de Joodse christenen ging eten om niet in conflict te komen, dan zouden die heidenen ertoe gedwongen worden om hetzelfde te gaan doen. Om naar Joods gebruik zich te gaan gedragen. En dat was niet naar de rechte weg van Christus. Dus we zien doorheen dat christelijk tijdperk is er altijd die controverse geweest. En in Lucas 15 zien we ook dat er een controverse is van de Joodse leiders die Jezus daarvan beschuldigde om met zondaren en tollenaars te eten. Maar waarom was dat? Jezus benaderde deze mensen, deze zondaren en tollenaren, met liefde. Jezus wilde deze mensen helpen. Hij was begaan met het lot van deze mensen. En het is omdat Jezus zo barmhartig was, dat deze Joodse leiders, die helemaal niet bekommerd waren om hun lot, dat ze Jezus ervan beschuldigen om een vriend van hen te zijn. Want zij als het vrome voorbeeld, als het goede voorbeeld, zij hadden geen omgang met die slechte mensen. En daardoor hadden ze deze mensen het gevoel gegeven dat zij geen hoop hadden, dat er voor hen totaal niks meer te doen was. Dat God niet van hen hield en dat God niet naar hen omkeek. Maar Jezus ging wel met hen om. Maar stel je voor, als Jezus daar met deze mensen aan de tafel zit, en de ene tollenaar zou tegen de andere aan het opscheppen zijn over hoeveel die gisteren ene in het zak heeft gezeten. Wat zou Jezus zijn reactie daarop zijn? Of stel dat daar een hoer aan de tafel zat. En die hoer zou zeggen, oh, gisteren heb ik 3 mannen gehad. En die zou daarover opscheppen. Zou dat de toestand zijn wat zich daar afspeelt als Jezus aan de tafel zit? Vergelijk het met uw eigen leven. Als er mensen zijn in uw familie, of in uw vriendenkring, of op uw werk, dat ze opscheppen over hoe ze met vrouwen omgaan op een slechte wijze. Of dat ze opscheppen over hoe goddeloos ze niet zijn geweest. Of dat ze opscheppen over hoe ze een heel week in het zwart hebben kunnen werken en de overheid hebben kunnen bedriegen. Zouden wij dan misschien zwijgen, omdat we vredestichters moeten zijn? En omdat vredestichters, ja, die willen geen confrontatie. Wat zou Jezus gedaan hebben als hij daar met deze mensen aan de tafel zat? Wat we moeten weten is dat Jezus niet met deze mensen omging om te zwijgen over berouw en bekering. We moeten weten dat Jezus niet met deze mensen omging om samen met hen te gaan zondigen. Of om mee te praten van, en hoe was het gisteren, en was het fijn? En waarom heb je dat gedaan? En om te doen alsof er niks aan de hand is. Dat is niet waarom Jezus met deze mensen omging. Jezus ging niet met deze mensen om gewoon gezellig samen te zijn. Deze mensen, hebben gelezen, die wilden tot Jezus komen. Die hadden een verlangen in hun leven, in hun hart, om tot Jezus te naderen. Maar waarom was dat? Zij hadden een gebroken hart. En waarvan krijgen mensen een gebroken hart? Als ze kijken naar hun eigen tekorten. Als ze kijken naar hun eigen schuld. Als ze kijken naar de leegte die dat leven met zich meebrengt. Als ze kijken dat er geen hoop is als iemand zo leeft. En in Christus hebben de mensen een spiegel. In Christus houdt God de mensen een spiegel voor. Van hoe een kind van God is en moet zijn. En in Christus krijgen mensen hoop. In Christus zien mensen heiligheid. Zien mensen zachtmoedigheid, nederigheid, waarheid, liefde, rechtvaardigheid. En dat is waarom deze mensen probeerden om bij Jezus te komen. Want zij zagen Jezus als een licht in hun duister bestaan. In 1 Petrus 2 wordt dit gezegd. Want gij waart dwalende als schapen. En waarom is dat? Jesaja 53 vers 6, daar staat dit. Want alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Mensen dwalen omdat ze hun eigen wegen navolgen. Mensen dwalen omdat ze hun eigen gerechtigheid beoefenen. Mensen dwalen omdat ze met God geen rekening houden. En hier is Christus die hen hoop geeft dat het anders kan. En waarop is die hoop gebaseerd die Christus de mensen geeft? Zoals we in Jesaja 55 vers 6 en 7 lezen. Zoek de Heere, zegt God, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. In Christus zagen deze mensen die grote zondaren waren, een uitweg, een vergeving van hun schuld, een vertroosting van het verdriet, en een hoop dat het anders kan. Dus als Jezus met hen omging, was het helemaal niet om maar te doen alsof er niets aan de hand was. Laten we eens naar Matteüs 9 gaan. Waar we lezen over de aard van het werk van Christus. In Matteüs 9 vers 35, daar lezen wij. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Waarom? Daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Waar was Jezus mee bezig? Jezus trok rond. Jezus leerde de mensen over een rechtvaardig leven met God. Jezus leerde de mensen over het koninkrijk Gods. En Jezus, als hij die mensen zag, die gebukt gingen onder de slavernij van de zonde, dan werd hij met ontferming bewogen. Was dat de houding die de Joodse leiders hadden? Als zij totaal niet met hem wilden omgaan? Zoals we dat vorige week gezien hebben, als we ons nog herinneren, dat ze zeiden, die vervloekte scharen die de wet niet kennen? Is dat de houding die zij misschien hadden? Is dat de houding die Jezus had? Jezus aanschouwde hen. Hij keek naar hen als schapen die geen herder hebben. Mensen die voortgejaagd waren, dat betekent mensen die moedeloos zijn geworden, die wanhopig zijn geworden, mensen die afgemat zijn. Dat wil zeggen, je legt u neer omdat er geen voldoende zorg aan u wordt gegeven. Zo bezag Jezus de mensen. En de mensen die moesten omzien naar deze zondaren. De mensen die zouden bezorgd moeten zijn om het lot van deze zondaren, die hadden hen in de steek gelaten. En daarom waren ze onwetend met de weg van God. Ze waren hulpeloos. Ze hadden geen hoop. Ze waren stervende in hun zonde. Herinner ons nog van de Bijbelstudie wat we gezien hebben. In Ezechiël hoofdstuk 34. Waarin we zien dat God een profetie uitspreekt tegen de herders van Israël. Omdat zij zichzelf aan het weiden waren in plaats van de schapen. Zij waren het vet aan het eten, zich met de wol aan het kleden, het gemeste waren ze aan het slachten, maar de schapen waren ze niet aan het weiden. Wat deden zij niet? Het zwakke versterkte zij niet. De zieken genazen zij niet. De gewonden verbonden zij niet. De afgedwaalde haalden zij niet terug. Het verlorene zochten zij niet. Integendeel, wat zeiden ze? Je moet daar niet mee omgaan, dat zijn slechte mensen. En wij moeten daar niks mee te maken hebben. We gaan er zelfs niet bij in huis. En wat zegt dan ook de profetie in Ezechiël 34? Gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Is dat hoe Jezus deed naar deze mensen? We zien dan ook dat daar verder staat geschreven, zij raken verstrooid, omdat er geen herder is. En worden tot voedsel voor al het gedierte des velds, zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. En over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. En wat zegt God dan? Ik zelf zal mijn schapen gaan weiden. Ik zal een einde maken aan die slechte herders. Ik zal naar hen vragen. Ik zal naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien. En ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt. Op de dag van wolken en duisternis. En we hebben dat ook gezien in de studie. Dat God zelf recht zou gaan spreken. Dat God zelf zijn schapen zou gaan verlossen. Zodat zij niet langer een prooi zouden zijn. En we zien dan ook, ik de Heere zal hun tot een God zijn. Ezechiël 34, vers 24. En mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik zal de regen doen nederdalen op zijn tijd. Zegenbrengende regens zullen het zijn. Het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij zijn in hun land. Veilig zullen zij in hun land leven. En zij zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik de stangen van hun juk verbreek en hen bevrijd uit de macht van wie hen knechten. Laten we eens naar Johannes gaan. Naar Johannes hoofdstuk 10. Waar we de vervulling zien van de profetische woorden in Ezechiël 34. Waarin Jezus in vers 7 zegt. Voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur van de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus als Jezus met deze mensen aan tafel zat, was zijn bedoeling opdat deze mensen leven en overvloed zouden hebben. Wat zegt Jezus in vers 11? Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn schapen, zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Dit is wat de herders hadden gedaan. Zij waren niet bekommerd om de schapen van Israël. En de wolf kwam en hij roofde de schapen uiteen. Vers 13. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Jezus werd met ontferming bewogen als hij naar de mensen keek. Omdat het lot van deze mensen hem ter harte was. Vers 14. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde. Één herder. En in deze woorden zien we dan ook. Dat het heil ook tot de heidenen, tot ons is gekomen. En dat Christus de herder van ook de heidenen wilt zijn. Maar de voorwaarde is wel dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg. En wanneer de goddeloze naar Christus kijkt, dan moet hij weten dat in Christus een herder te vinden is die naar zijn schapen omziet. Dat in Christus een herder te vinden is aan wie ze zo'n grote nood hebben. Omdat in ieder zijn eigen weg is gegaan. En in ieder zijn eigen gerechtigheid heeft beoefend, die niet Gods gerechtigheid is. En het is op deze gedachte dat we de gelijkenis van het verloren schaap in Lucas 15 willen lezen. Lucas 15, vers 3. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Tot hen en zeide... Wie van u, die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En het is niet zo dat als die 99 rechtvaardigen symbool staan voor de Joodse leiders, dat Jezus zegt dat zij geen bekering nodig hadden. Zij waren evenzeer zondaren. Alleen dachten zij van zichzelf. Dat zij geen bekering nodig hadden. Zij dachten van zichzelf dat zij recht met God wandelden. Maar wat we zien in deze gelijkenis is dat de herder zijn schaap kent. En dat de herder bezorgd is om het lot van de schapen. En dat wanneer 1 schaap afdwaalt, dat de herder ernaar op zoek gaat. Een schaap gaat verloren omdat het niet zorgzaam is. Omdat het niet kijkt naar de gevaren. Omdat het zijn eigen wegen is gevolgd en omdat het niet bij de herder is gebleven. Maar de herder zal dat schaap met grote moeite en inspanning zoeken totdat hij het vindt. En dat is een belangrijke les die we moeten leren. Dat als wij over Gods liefde nadenken, moeten wij weten dat Gods liefde een liefde is die op zoek gaat naar de verloren zondaar. Zoals Johannes 3 vers 16 zegt... Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. De wereld, die wordt voorgesteld als schaapjes die dwalen. En in ieder die zich tot Christus keert, in ieder die zich bekeert van zijn zonde, in ieder die zich laat leiden door de herder, zal in die rustige weide komen te grazen. Die zal rust vinden voor zijn ziel.
Zoals Lucas 19, vers 10 zegt dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Het is daarom dat Jezus zijn arbeiders, de apostelen, heeft uitgezonden voor de oogst. Het is daarom dat wij vandaag de dag nog steeds die woorden van de apostelen herhalen. Mensen, bekeer u. Laat u dopen tot vergeving van uw zonden. En je zult rust vinden voor uw ziel. Je zult tijden van verademing vinden voor het aangezicht van de Heer. God is niet een God die de mensen manipuleert. God is niet een God die spelletjes met de mensen speelt. God is niet een God die onverschillig is ten overstaande van zondige mensen. God wil dat alle mensen behouden worden. God wil dat alle verloren schapen teruggevonden worden. En wanneer dat schaap teruggevonden wordt, dan is er vreugde. Dan is er feest in de hemelen. En dat betekent dan ook dat er een zondaar is die zich bekeerd heeft van zijn goddeloze wegen. En bekering is niet slechts spijt hebben van uw zonde. Want dan komen wij tekort aan het woord bekering. Bekering is genoeg spijt hebben van uw zonde, dat je ze niet meer gaat doen. Dat je ze gaat afleggen. En dan is er grote blijdschap bij God. Dan is er grote blijdschap bij God, meer dan over die 99 rechtvaardigen die denken dat ze geen bekering nodig hebben. Wat is de conclusie? Deze parabel leert ons welke liefde God voor de verloren zondaar heeft. En dit moet ons leren om hetzelfde voorbeeld te volgen. Wij moeten, of mensen moeten ons diezelfde zachtmoedige ontferming zien ten opzichte van de zondaar die zonder herder in deze wereld leeft. De parabel laat ook zien hoe hypocriet en inconsequent de Joodse leiders waren. Hun opdracht was om de schapen te zoeken en te helpen en te voeden. En ze deden het niet. Hun eigen schaap, hun letterlijke schaap, die zouden ze gaan zoeken. En daar zouden ze zorg voor hebben. Daar zouden ze blijdschap voor hebben als ze terugvonden. Maar een verloren zondaar, daar gaven ze niet om. Efeze hoofdstuk 5. Laten we daar samen even naartoe gaan. Efeze hoofdstuk 5. Vers 1. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Waarom zat Christus met deze mensen aan tafel? Was het om deze mensen gerust te laten? Of was het om deze mensen op te roepen om zich te bekeren van hun goddeloze wegen? Vers 6. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen van ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toetst wat de Heere wel behaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, toch als wijze. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heere is tot hier. Jezus ging met deze mensen om hen te leren over een leven met God. Jezus ontmaskerde de werken van de duisternis. Jezus ging niet meepraten. Jezus ging hen niet in de waan laten dat alles koek en ei was. Jezus focuste hun aandacht op hoe het moest zijn. En daarbij had hij een houding van nederigheid, van barmhartigheid. Hij was rechtschapen in zijn voorkomen. Hij was oprecht in zijn liefde die hij had voor hun. Hij was bezorgd dat deze mensen, omdat zij geen herder hadden, verloren zouden gaan in hun zonde. Laten wij diezelfde gezindheid zien naar deze wereld. Laten wij zijn als schapen die erkennen dat ook wij onze herder nodig hebben. Want het is alleen onze herder die onze ziel kan bevredigen. Het is alleen de herder die vertroosting en hoop geeft. Het is alleen de herder die waakt over onze zielen. Tot slot 1 Petrus 2 vers 25, ik zal het gewoon quoteren. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Amen.